Ik wil graag met u lezen uit 1 Korinthe 11, vers 17 tot 24. Nu ik u toch aanwijzingen geef, ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen, ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Alleen, u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. Want wat ik heb ontvangen aan u en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om een lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen, en er zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom.
Wij gaan nadenken over die tekst, over het lichaam van Christus. Daarna meditatieve muziek. En dan zingen we uit het nieuwe liedboek, Psalm 91a. En die zingen we dus nu met z'n allen, weliswaar meerstemmig voor de mensen die meer de stemmen kennen. Vorige week konden wij er nog naar luisteren, maar we mogen hem nu met z'n allen zingen. Uit het nieuwe liedboek dus, Psalm 91a, na het meditatief moment en de preek. Wat ga ik doen? Ik maak er een klein beetje een leerpreek van. Eerst ga ik de kern van het evangelie duidelijk maken, dat iedereen weet van, oh, daar zitten we ongeveer. Dan ga ik vertellen hoe die kern van het evangelie in de gemeente van Korinthe kwam en wat ze daar deden. En dan ga ik vervolgens kijken naar hoe doen wij dat eigenlijk? Hoe zit bij ons de kern van het evangelie in ons leven, in onze gemeente? Om tenslotte, dat is dan de zelfbeproeving, zo heet dat dan mooi, om tenslotte te komen weer terug bij het begin van, maar hoe vieren we dan de kern? Nou, wat is nou de kern van het evangelie? Kijk, de hele Bijbel kun je eigenlijk samenvatten in drie woorden. God is liefde. Een woord uit een van de brieven van Paulus. God is liefde, dat is de kern van alles wat er gebeurt. En weet je, God probeert onvermoeibaar om ons dat duidelijk te maken. Kun je zeggen van, ja, maar Peter, dat is toch zo'n ongelooflijke open deur die je... Ja, nou, dat geloof ik dus niet, dat zo'n open deur is voor iedereen. God probeert ons dat duidelijk te maken. In de hele Bijbel. Alles wat je in de Bijbel kunt lezen, dat is een poging van God, echt een poging van God, om ons duidelijk te maken dat hij liefde is. Waarom zeg ik poging? Omdat het onze God, en nou ga ik iets heel gek zeggen voor de meeste, alle leergroep jongeren en bijbelstudiefiguren die weten al dat ik het vaker zeg. Onze God kan niet in het Nederlands duidelijk maken hoe groot zijn liefde is. Kan niet. Waarom niet? Omdat ons Nederlands geen begrippen kent die wij ook begrijpen, waarmee wij God kunnen beschrijven. Denk alleen maar aan het woord eeuwig. Wij hebben geen flauw benul wat eeuwig is. Ja, buiten de tijd, voor de tijd, na de tijd. Maar weet jij wat het is? Als alle tijd stopt dat God er nog is, nou, daar kunnen we gewoon niet bij. Dus God gebruikt daar het woord eeuwig voor, terwijl wij niet weten wat het precies is. Dat bedoel ik met God kan niet in onze taal uitdrukken hoe groot, hoe liefdevol, hoe machtig, hoe rijk hij is. Lukt niet. Wat doet God dan wel? God gebruikt mensen om ons steeds nieuwe dingen te vertellen. Nieuwe invalshoeken bij zijn liefde. Dat kun je lezen bij het uitschakelen van vijanden. Dat kun je lezen als de mens de fout ingaat in de Hof van Eden. Dat God niet begint met en ik zal jou. Nee, maar dat hij begint met een belofte. En dat is van dat God eigenlijk meteen al zegt van, ja, zo werkt het niet. Ik beloof je dat ik je lief zal hebben. Ik beloof je dat ik het kwaad zal uitroeien. Hebben we dat begrepen? Wel nee joh, we gingen van allerlei dingen doen. Soms echt heel oprecht met de mening dat we dan ook werkelijk zouden doen wat God wilde dat we deden. Maar dat ging ook weer helemaal de fout in. Bijvoorbeeld dat mensen tijdenlang kregen ze de wet van God. Hè, en dan dachten ze van als we dat maar letterlijk gaan opvolgen, dan heeft God ons lief. Nee lieverds, God heeft jullie lief. God heeft jullie lief. En als jij gaat denken dat je eerst dit moet doen en dan dat moet doen, dan zus moet doen, dan zo moet doen, en dat God jou dan genadig is, daar wordt God doodmoe van. Dus de wet die hij gaf aan Israël, heeft hij zelf ook weer afgeschaft. Hij zei bijvoorbeeld van nou, luister, ik wil dat je verootmoedigingsoffers brengt. Dus dat je je spijt om je zonde, je berouw, dat je dat laat zien in een zondoffer. Wat gingen die gekke mensen doen? Die gingen het ene dier na het andere slachten. Zelfs zo idioot dat God op een dag door de profeet zei, hou er alsjeblieft mee op. Je snapt niet wat ik bedoel. Ik bedoel dat ik van je hou. Dat ik in genade je zonde vergeef. Dat ik wil dat je in mijn liefde leeft. Haal toch niet die domme dingen in je hoofd dat je het zelf moet presteren. Nou, zo kan ik de hele Bijbel doorlezen. Tot op de dag, en dat is een woord van Jezus, ten laatste zond hij zijn zoon. Komt uit de gelijkenis van de pachters en de wijngaard. Wat bedoelt Jezus? Jezus bedoelt, luister, God heeft, en dan moeten we maar even zeggen, uit hoge hemel, maar ook dat is een beeld, want God is hier ook in ons midden, in onze woorden, in onze harten, dus uit hoge hemel. God heeft uit hoge hemel gekeken, uit een ver land, en uit dat verre land heeft hij gezegd, nou weet je wat, ik kom zelf wel. Ik zal het je laten zien. Dus in Christus Jezus is hij mens geworden. U en ik, God onder ons. Immanuel, God met ons. Letterlijk, hè? God geboren in het lichaam van een mens. Hij trok een menselijke jas aan, een menselijk lichaam aan. Hij zei, let op. Ik ga het je laten zien. Heb ik wel vaker gezegd in een preek. Jezus van Nazareth is het is de striptekening van Gods belofte. Dan kun je tenminste zien wat er gebeurt. En wat zie je dan? Je ziet iemand die zieken geneest. Je ziet iemand die zonden vergeeft. Zelfs al beleid je ze niet, wordt een man door het dak voor zijn voeten gelegd. Zonder dat de man iets zegt, zegt Jezus, je zonden zijn vergeven. Dus het gaat niet om de mate waarin jij berouw hebt over je zonden. God is een vergevend God. Uiteindelijk kreeg hij heel veel mensen tegen zich en werd hij vermoord aan het kruis. Waarom? Omdat de mensen die liefde niet konden hebben. Wij moesten en zouden altijd zelf iets doen. Wij moesten en zouden de goede leeftijd hebben. Wij moesten en zouden man of vrouw besneden of onbesneden zijn, weet ik veel. En uiteindelijk een zoon van God, God zelf, die ons verkondigt, daar gaat het niet om. Ik heb jou lief. Daar waren we zo beu van, dat we hem hebben gekruisigd. Maar vlak voordat dat gebeurde, zei Jezus zelf, let op. Nou moet je even goed opletten. Jullie denken dat je me vermoordt. Maar het is niet zo. Ik ga vrijwillig de dood in. Waarom? Omdat ik je wil laten zien dat zelfs de grofste zonde, namelijk een volledig liefdevol mens vermoorden, de marteldood laten sterven, dat Gods liefde toch groter is. En hij stierf aan het kruis. Na 3 dagen stond hij op. En het eerste wat hij tegen ons zei was, vrede voor jou. Met een zakje bijna van schaamte door de grond. Maar dat is niet de bedoeling. God wil jou niet vernietigen. Hij wil jou niet op het hart trappen. Hij wil alleen maar dat je weet dat hij liefde is. Samenvatting van de hele Bijbel. God is liefde. En voor ons mensen op een onverklaarbare manier is dat mateloos irritant. Schaffen wij God zoveel en zo vaak mogelijk af als we maar kunnen. Want het is blijkbaar voor ons ongelooflijk irritant dat er een God is die steeds tegen ons zegt, ik heb je lief. Kijk, dat evangelie kwam in Korinthe. Dat heb ik de vorig jaar ook al uitgelegd, maar Korinthe, dat doe ik nu even heel kort. Korinthe, een havenstad, zoals Rotterdam in onze tijd, allerlei talen, nationaliteiten, rijk, arm, slaven, van alles en nog wat zat daar. Nou, daar ontstaat een clubje mensen die geloven dat God liefde is. Dat op zich is al heel bijzonder in een zo gereguleerde samenleving. Waar dus de havenwerkgever naast de pakkendragende slaaf uit de haven, want dat was toen bezit, hè, de slaven, dat waren geen gewone dokwerkers, dat waren slaven. Dat die samen in de gemeente zaten, naast elkaar. De dame van de rijke industrieel, met haar prachtige kleren, naast een vrouw die gisteren nog prostituee was, maar die door God te ontmoeten, in Christus Jezus, haar oude leven had stopgezet en in die gemeente was gekomen, want er is iemand die van mij houdt. Een God die liefde is. Dat had ze nog nooit gehoord. Die zitten naast elkaar. En het aparte was in die gemeente, hè, dus die betrokkenheid op Gods liefde, het aparte was dat die mensen elke dag samen aten. We hebben geen idee over hoeveel mensen je dan moet denken. Hè, want samen eten, als wij het elke dag zouden doen, ja, dan moeten we ons kerkgebouw echt gaan uitbreiden. Dan moeten we echt tafels hebben waar we met 300-400 man aan kunnen zitten. Maar ze deden dat, lezen we in 1 Korinthe 11, door van huis uit hun eten mee te nemen. En dus met andere woorden, het werk van de dag zit erop. Je plundert je koelkast en je gaat naar de kerk. Daar stal je alles uit. Maar je zult begrijpen dat bijvoorbeeld de havenwerkgevers en de rijken onder de Korintiërs, dat die eerder klaar waren met hun werk dan de slaven. Want de slaven die werkten van zonsopgang tot zonsondergang. Nou, dat is een flinke tijd. Maar die havenwerkgevers en de rijken onder hen, die dachten om een uur of 3 van, ik ben het wel zat zo. Mijn geld op de bank doet de rest wel. Ik ga eens even thuis kijken. En die liet zelfs een van de slaven het eten meenemen. En die ging alvast naar de gemeente toe. En die ging er alvast zitten. Ja, dan zit je daar om 3 uur. En dan moet je dus wachten tot 8, 9 uur 's avonds voordat de laatste ook een keer binnen is. Ja, ga jij van 3 uur tot 8 uur 's avonds zitten wachten met wat eten? Nee, tuurlijk doe je dat niet. Dat is toch logisch? Dus wat deden ze? Die begonnen alvast met meegebrachte eten op te eten. En de wijn, die vloeide rijkelijk. Maar tegen de tijd dat de slaven kwamen, en die hadden ook hun koelkast wel geplunderd, maar daar zat niet zo heel veel in, want bij de armen zit veel minder in de koelkast dan bij de rijken. Dus die hoopten dat er een gezamenlijk delen zou zijn, zoals God zijn liefde deelt onder de mensen. Die hoopten dat er nog wat was, maar die zaten daar aan tafel. En die kwamen een aantal dronken werkgevers tegen. En lege pannen. Als je nu even de boel stilzet. En God die, ja ik zeg het maar wat menselijk, maar God die zit daartussen. En die kijkt zo eens rond. Kun je nou voorstellen dat de apostel nou zegt, ja jongens, wat jullie doen is niet de maaltijd van Christus. Volgens mij heb ik het al zo beeldend verteld dat je dat moet kunnen begrijpen. Zo van als je een paar dronken mensen met overgewicht, want ja, als je alles zelf opeet, dan krijg je zelf overgewicht en de rest is te mager. Een aantal dronken mensen met overgewicht, die zie je daar al lallend of ronkend op tafel snurken. En een groot gedeelte van de mensen moet maar met een lege maag naar huis. Wil je dan nog zeggen, dit is het lichaam van Christus? Wil je dan nog gedenken dat God liefde is? Luister, Paulus die zegt niet, wat zijn jullie een zootje, je zou toch het oordeel van de hel over je heen moeten hebben. En je bent helemaal niet waardig dat je gemeend bent. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, kijk naar wat je doet. Dit is niet de maaltijd van de Heer. En een slimme bijbellezer zal ogenblikkelijk zeggen, ja, maar het gaat toch om ziekte en dood, straf. Nee, dat is niet straf. Het is logisch dat als een gemeente van Jezus Christus zo leeft, waar de een dronken is en de ander hongerig, dat je dan gaat zeggen, logisch dat er onder jullie zieke mensen zijn. Want je zult maar de volgende dag weer met een lege maag een stuk goed moeten sjouwen in de haven. Nou, daar word je niet vrolijk van. Dan mergel je je uit. Maar evengoed, je zult maar met een kater de volgende dag weer leiding moeten geven aan het bedrijf. Daar word je ook niet vrolijk van. Slecht voor hart en nieren. Dus het is heel logisch dat niet weinigen onder jullie sterven en ziek zijn. Maar dat kan niet als God liefde is. Als je leeft uit zijn liefde, dan kun je niet op deze manier gemeente zijn. Wat jullie doen is niet de maaltijd van de Heer. Nou. Dat is logisch. Maar dan zegt hij, want Paulus die zegt nooit wat zonder ook de andere kant te laten zien. Dan zegt hij, het is daarom goed voor jullie dat je je van tevoren beproeft. En nou moet ik hem even stilzetten. Want die beproeving, dat heeft bij ons in de gereformeerde traditie nog wel eens hele goede dingen opgeleverd, maar ook hele kwaaie dingen. Dat moet ik met name voor de jongeren even uitleggen. Vroeger had je een voorbereidingspreek, zoals we dat nu, nou ja, sinds vorig jaar ook weer doen. Heel grappig. Maar dan kijk je naar het avondmaal volgende week. En dan zei de dominee altijd dat als je nog iets moest goedmaken met iemand, of als je nog dingen moest repareren, om het zo maar te zeggen, in de liefde van Christus, dat je dat dan moest doen voordat het avondmaal kwam. Dat is op zich goed. Het is goed dat als jij nu met een kwaad gevoel tegenover iemand leeft, dat je in die week van voorbereiding, dat je dan zegt van we moeten ons verzoenen. Laat ik naar die ander toe gaan, laat ik erover praten, laat ik vergeving vragen of vergeving geven. Dat is op zich goed. Maar wat natuurlijk heel raar is, dat is dat je daarmee wacht tot een week van voorbereiding. En dat gebeurde dus ook. En dat mensen, omdat ze al weken niet met iemand door de deur konden, ook in die week van voorbereiding dat niet konden, en dus bij het avondmaal of een hele hoge berg zagen van ik mag het avondmaal niet vieren, want ik heb mij niet verzoend met mijn broeder of zuster, of dat ze een preek kregen van ja, maar het ligt ook niet aan jouw verzoening, het ligt aan de liefde en genade van God, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Dan heeft die week van voorbereiding ook geen zin gehad. Want je kunt namelijk, als je dat 2-3 keer doet, dan denk je bij de vierde voorbereidingspreek van, nou het zal wel, volgende week zegt hij toch, de genade van Christus is met jullie, en dan mag ik deelnemen aan het avondmaal, geen enkel probleem. Dus zo kreeg je in de kerk, of een avondmaal waar niemand meer over nadacht, even gechargeerd hè, individuen niet ten aangesproken, of een avondmaal waarvan iedereen zei, oh maar jij mag niet, en jij mag niet, want je moet wel zeker weten dat jij door God bent geroepen. Die zelfbeproeving, die sloeg dus eigenlijk de plank mis. Dat heeft ook, voor zover mij bekend, en ik ben toch aardig wat jaren predikant inmiddels, heeft dat slechts zelden positief resultaat gehad. Hoe komt dat? Omdat Paulus dat niet zegt. Paulus heeft het over je dagelijkse maaltijd. Stel je nou eens voor, ik maak van jullie allemaal de rijken van Korinthe. Ja, dus zet je even, of je nou tiener bent, je pa is rijk. Ja? Dus je bent niet de zoon van een prostituee, je bent niet een slavenjong, maar je bent een van de rijken. Jullie allemaal, hier thuis, hè, in de kerk, allemaal. Zegt Paulus tegen jullie, luister, jullie komen volgende week om 3 uur al binnen. Of elke dag, elke dag. Jullie komen elke dag om 3 uur al binnen. En heb je de beste wijn bij je, en heb je brood bij je, en heb je dit bij je, dat bij je, zus bij je, zo bij je. En dan ga je zitten eten. Snap ik. Ga je zitten drinken, snap ik. Zeg maar, tegen de tijd dat de rest komt, zijn jullie dronken. En is er geen eten meer. Joh, als je nou morgen de dag instapt, denk dan eens even bij jezelf na. Kun je dan niet beter eerst om 3 uur thuis eten en om 7 uur naar de kerk komen? Ja? Denk nou eens even bij jezelf na. Eet dan thuis wat als je zo'n honger hebt. Want beschaam geen andere mensen. Want dit is namelijk zo idioot wat jullie doen. Dat de roep in de stad natuurlijk helemaal fout gaat. Want de mensen in de stad zeggen, moet je kijken als die samen eten. Dan sterft de een van de honger en de ander die sterft van overgewicht. Lekker zootje daar. En dan noemen ze dat ook nog het lichaam van Christus eten en het bloed van Christus drinken. Nou, dat moeten we echt niet hebben. Rijken onder ons, doe dat niet. Bedenk bij jezelf morgen als je op het punt staat, je komt uit je werk, je komt uit school, je plundert de koelkast. Ga dan eerst als gezin even rustig eten, zodat je honger wat gestild is. En neem dan ook eten mee naar de gemeente, zodat je delen kunt. Dat is zelfbeproeving. Zelfbeproeving is niet een reden om dan maar te zeggen, ja, ik heb mezelf beproefd en nu mag ik deelnemen aan het avondmaal. Nee, want zelfs als je om 6 uur naar de kerk komt met je eten, dan kun je rustig wachten tot ook de slaven hun vrije tijd hebben. En dan zet je alles bij elkaar. Je hebt geen last meer van die honger. Je hebt geen last meer van dorst. Je kunt rusten. En dan is het juist mooi dat je mag zien dat de slaven, die doorgaans niet zo gek veel te besteden hebben aan hun eten, dat die ook eens een keer goed eten krijgen. En dat niet één keer, elke dag. Wat is nou mooier dat de roep in de gemeente van Korinthe, in de stad Korinthe uitgaat, in de zin van, joh, moet je kijken, als je daar bent, dan krijg je zelfs als slaaf elke dag goed te eten. Geweldig! Waarom zouden ze dat doen? Ja, zeg je dan, omdat de kern van het evangelie is, God is liefde. Dat doen ze daar. De andere kant van die zelfbeproeving, want dat snappen we nu, hè, dat je als rijke, nou, zelfbeproeving snap je dan. De andere kant van dat zelfverhaal is natuurlijk, dat op het moment dat je dan, nu maak ik even van jullie allemaal slaven. Ja, dus jullie hebben allemaal tot zonsondergang gewerkt en jullie komen allemaal tegelijk die gemeente in. Je ziet daar het eten op tafel staan, je hebt zelf weinig bij te brengen en je schranst ogenblikkelijk de hele boel naar binnen. We snappen het hoor, je hebt hard gewerkt, je hebt honger, snap ik hè. Maar je gedraagt je een beetje als de kinderen hier in de kerk die als eerste de kerk uit willen en alle koekjestrommels, alle koekjesmandjes plunderen. Ja? Ja, begrijp me goed, ik zeg, van mij mogen ze. Helemaal geen probleem. Denken alle ouders, oh, wat heeft zich hier nou? We proberen juist de boel in het gereel te houden. Jawel, maar denk er maar eens over na. Als kinderen zich zo vrij voelen in een gemeente, is dat een pluim op je hoed. Denk daar maar eens over na. Maar dezelfde proeving voor de armen, voor de slaven onder ons, betekent ook dat je zegt van ja, maar luister, samen delen is ook een groot goed. Dus zorg eens dat degene die naast je zit te eten krijgt. En ergens in die maaltijd roept een van de oudsten van de gemeente, mag ik even stilte? Zullen wij, nu we toch hier bij elkaar zijn, met elkaar een moment bij stilstaan, dat zoals we het brood breken en het samen delen, dat Christus Jezus voor ons is gestorven en opgestaan, dat hij zijn lichaam gaf tot volkomen verzoening van al onze zonden. En de stukjes gingen rond. Maaltijd ging verder. En weer vrolijk geklets en weet ik het allemaal. En de afsluiting van de maaltijd was dat een andere oudste zei, mag ik even stilte? Ik heb hier de beker aan het eind van de maaltijd. Zullen we die rond laten gaan, zodat ieder eruit kan drinken? en daarmee kan belijden dat Christus zijn bloed vergoot tot volkomen verzoening van al onze zonden. En die beker ging de hele gemeente rond. En ze hadden geleerd, luister, als ik hem aan mijn buurman geef, zeg ik daarmee, Christus is ook voor jou gestorven. Als een kind hem aan een oudere geeft, oma, Christus is ook voor u gestorven. Dat is een maaltijd van gedachtenis. Kijk, nu snap je ook dat wij in de kerken best wel het een en het ander nog te verhapstukken hebben. Want wij zitten, als het gaat om de avondmaalstraditie, best met een aantal punten. Die ook doorwerken in onze gemeente, hoewel binnen onze gemeente heel veel mogelijkheden ruimte krijgen. Ja, dat is heel goed mogelijk. Maar neem nu maar de situatie dat een tiener zegt van, ik geloof in Jezus Christus. Peter, ik geloof dat. God is liefde, ook voor mij. Geloof ik absoluut. Een vraag van onze kant, een kerkelijke vraag, zou dan zijn, waarom doe je geen belijdenis? En dan gaan meteen de deuren dicht. Waarom? Ja, leg het me maar uit. Omdat het te formeel is, omdat het de traditie is. Zeg het maar waarom dat is. Ik zou het niet weten, maar ze doen het niet. Doe je dan wel mee met het avondmaal, als je de oproep krijgt van God om zijn liefde te vieren? Als anderen het doen wel. Dan denk ik bij mezelf, kijk, hier hebben wij te leren als gemeente. Want blijkbaar is de controle onderling soms sterker dan het vieren van Gods liefde. Ik zal herhalen. Blijkbaar is de controle onderling soms sterker dan het vieren van de liefde. Het aparte is dat je dat niet zou moeten willen. Maar hoe kun je dat voorkomen? Hoe kun je nou voorkomen dat je als gemeente let op wat een ander doet? Nou, we hebben daar vorig jaar breed over nagedacht. Ja? Een van de dingen is door het aan een ander aan te bieden. Maar dan hebben anderen weer problemen. Weet je wat ik geloof? Ik geloof dat deze controlegedachte voortkomt uit ons menselijk denken. Dat de wortel van dit controledenken te maken heeft met de vraag, mag jij wel? Mag hij wel? Mag zij wel? Oh, die ouder doet het wel, die ouder doet het niet. Dat is controledenken. Wat zou het moeten zijn. Nou, in ieder geval zou Paulus hier zeggen, dat is niet het vieren van de maaltijd van Christus. Waarom niet? Omdat het vieren van de maaltijd van Christus het vieren van de vrijheid van genade is. Dus ik geloof dat in de gemeente van Jezus Christus, dat in het lichaam van Christus, en dat is dan mijn laatste punt van de preek, in het lichaam van Christus, dat de geest van Christus daar mag werken. Eigenlijk zou moeten werken, maar dan krijg je weer die controlekant. Hè? Nee, daar mag werken. Dat de vrijheid in onze kring optimaal mag zijn. En daarom geloof ik ook dat iemand die in de geest van Christus, en wat is nou de geest van Christus? Dat is die geest die uitademt dat God liefde is. Die jou omarmt en je zegt je hoort erbij. Niet om wie jij bent, niet om wat jij gedaan hebt, niet om jouw perfecte voorbereiding, maar omdat God liefde is, hoor jij erbij. Die geest, die mag doorkomen in onze woorden en daden. En je zult zien dat je dan heel veel verschillende vormen gaat krijgen. De een doet het zus, de ander doet het zo. Maar niemand van ons heeft dan geleid door de geest nog de neiging om een ander te controleren. Ik zal het meest, ik heb gewoon een heel duidelijk voorbeeld pakken. Stel je voor dat iemand onder ons, neem mij maar, dan hoef je aan niemand verder te denken. Dat iemand onder ons de komende week iets doet wat echt van God geklaagd is. Nou, wat kan ik doen wat echt niet mag, waar jullie echt problemen mee zouden hebben? Nou, ik zou bijvoorbeeld vreemd kunnen gaan, of ik zou de kerkelijke kas kunnen roven, hoewel ik de pincode niet heb, maar dat zou kunnen. Ja? Dus dat weten jullie allemaal volgende week zondagmorgen. Vanuit een controlegedachte zou je zeggen, Peter, je moet wel op zijn minst eerst je zonde belijden voordat jij aan het avondmaal mag. Maar anderen van jullie zouden zeggen, zonde belijden, ja, dat zal. Zonde belijden is oké, maar dan moet je ook wel boete doen, je moet ook wel terugbetalen. Je moet ook wel eerst dit en je moet ook wel eerst dat. En ik snap jullie. Ik snap dat je mij op die manier niet kunt opnemen in de gemeenschap van Christus. En als ik dan zou zeggen, maar God is liefde, dan zouden jullie werkelijk door het dak springen. Hoe durf jij met wat je nu hebt gedaan deze week, hoe durf jij nu in ons midden te zeggen dat God liefde is? En dat is wel wat Paulus zegt. Beproef jezelf en eet en drink. En beproeven wil zeggen, leef je in de geest van Christus. Niet doe jij dat, maar leef de liefde van God in jou. Boven menselijk kunnen uit, boven wat jij kunt presteren uit, kun jij die ander omarmen in de liefde van Christus. Nou, kun je je voorstellen, gaan we terug naar de gemeente van Korinthe en dan zijn we weer bij onszelf. In de gemeente van Korinthe, daar zaten dus zomaar in een kring, ik weet niet hoe die gemeente van elkaar stak hoor, maar stel dat ze net zo zaten als wij hier vanmorgen. Dan zaten dus op de eerste rij, daar zat de rijke werkgever, want die moet natuurlijk altijd vooraan zitten, en daarachter, een beetje achteraan, hè, daar zit Mallebabbe, hè, de prostituee van Korinthe. Ja? Dat de vrouw van de, of nee, dat die rijke werkgever Mallebabbe omarmt en zegt, God houdt van jou. Moet je voorstellen wat dat met het hart van de vrouw van de werkgever doet. Tenzij ze in de geest van Christus leeft. En zegt, niet wat ik heb gedaan. Niet het werk door mij volbracht. Niet mijn tranen en niet mijn blijdschap redden mij. Maar alleen u, God die liefde bent. In Christus Jezus onze Heer. Amen.